Ik begin met jullie mee te nemen in de weg naar deze toespraak toe. Een hele poos geleden, toen kreeg ik een mail van Jaap Vijverdraad, een aantal anderen ook, met de vraag om in de zomerperiode een van de edities van een onderwerp en een toespraak te voorzien. En mijn eerste gedachten daarbij waren, ik ben eigenlijk niet zo'n heel frequente spreker. En ik heb dit voorjaar al een keer gesproken. Laat ik het maar voorbij laten gaan. Daarbij kwam, ik had ook niet echt inspiratie. Maar toen kwam er een herinneringsmail van Jaap. En toen begon het bij mij te knagen. Ik dacht, ja, als we dat nou allemaal doen, de kop intrekken, duiken, dan zitten we hier een zomerperiode zonder toespraken. Dat kan natuurlijk met deze liederen en gebeden ook fantastisch zijn. Maar dat was toch volgens mij niet de bedoeling. En er plaagde mij nog iets, namelijk ik had geen inspiratie. Toen heb ik Jaap gebeld en ik zeg, Jaap, wat moet ik daar nou mee? Ik wil eigenlijk wel dat doen, maar ik heb geen inspiratie. En hij vanuit zijn ervaring gaf aan, Peter, ben daar gerust op. Het is een soort kip-ei-dilemma. En als je die bereidheid toont, dan volgt die inspiratie vanzelf. En warempel, hij had gelijk. Dadelijk zal duidelijk worden waarom ik dit zo open met jullie deel. Want het heeft ook verband met de Bijbeltekst die we met elkaar gaan lezen. En die gaat over de gelijkenis van de talenten uit Matteüs 14, vers 30. En die luidt als volgt. Of zal het zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hun in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan de ander nog 1. Ieder naar wat hij aankon en toen vertrok hij. En meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. En degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. En na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij met de woorden, Heer, u hebt met mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. En ook hier, zijn Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. En zijn Heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus ook bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. Ik neem jullie mee naar mijn jeugd. En het verhaal zal dadelijk wel op zijn plek vallen in relatie tot de Bijbeltekst die ik zojuist heb gelezen. Ik ben geboren in een boerengezin in Waalre, waar ik de een na jongste was van 8 kinderen. En mijn vader had voor toenmalige begrippen best wel een groot agrarisch bedrijf. Zo hadden we 40 melkkoeien, ongeveer net zoveel jongvee, een paar paarden, wat wat klein vee in de vorm van kippen en konijnen. En we hadden 80 hectare grond. Ik weet niet of jullie weten wat een hectare is, maar dat is echt veel. Dat is echt veel. En als je nou keek naar de omvang van dat bedrijf, dan was daar ontzettend veel te doen. Maar als mijn vader voor al het werk wat daar gedaan moest worden, betaalde krachten had moeten inhuren, dan was hij al 3 keer failliet geweest. En niet voor niets werden dit soort bedrijven toen, maar ook nu nog in de agrarische discussie, die werden gezinsbedrijven genoemd. En hou dat woord gezinsbedrijf even in gedachten, want ik kom daar nog op terug. En in de praktijk dan betekende dat dat iedereen, en dan bedoel ik ook echt iedereen, mee moest helpen in dat bedrijf. En de manier waarop en de taak welke dat was, die hield ook verband met hoe oud je was en wat je fysiek daarbij aankon. Dus hoe klein als ik was in die tijd, met mijn overalletje aan en op mijn klompjes, werd voor mij bedacht wat ik daar tot mijn taak zou moeten rekenen. En voor mij was dat het aanvegen van de voergang van de koeien. Het voer van de koeien, dat werd in een soort betonnen trog, werd dat gedeponeerd. Dan viel er ook altijd wel wat naast. En die koeien, als ze dan aan het vreten waren, dan duwden ze vanuit hun gretigheid dat voer wat vooruit en dan konden ze het vervolgens net weer niet aan. Dus zo'n beetje na een half uur, een uur, dan was het belangrijk om even dat voer weer terug te vegen in die bak. En dan konden de restanten worden opgevreten. Nou, mocht bij jullie verbeeldingskracht ontbreken, foto's uit die tijd, die heb ik niet. Simpelweg, mijn vader en moeder hadden niet eens een fototoestel. En dat hoorde ook gewoon bij die tijd, want het ging om werken en dit soort vormen, dat vonden ze gewoon niet belangrijk. Wat ik wel voor jullie heb, en dat is van recentere datum, dat is een foto van mijn kleindochter Nora. Want af en toe, dan gaat mijn broer, die het bedrijf heeft overgenomen, die gaat met vakantie of die heeft een andere bestemming, en dan ga ik daar nog steeds naartoe om zijn koeien te voeren. En als het toevallig de mogelijkheid is, dan neem ik mijn kleinkinderen ook mee. Dus jullie zien ze daar in de weer met een bezem, eigenlijk hetzelfde als wat ik deed in mijn jeugd. En wat jullie hier zien is dus ook het bedrijf waar ik zelf geboren ben. Nou, we zitten momenteel in augustus. Eventjes de klok heel ver terug. Augustus was en is oogsttijd. En ook in die oogstperiode moest iedereen meehelpen. Het graan en het stro, dat moest dan van het land. Zeker als het dreigde te gaan regenen of dreigde te gaan onweren, dan werd er het tempo stevig ingezet. En we gingen dan met een tractor en met een platte wagen naar het land. En dan werden die balen stro verzameld en opgestapeld en naar de boerderij gebracht. En ook hier zat er een soort hiërarchie, een trapje in wat je kon. Fysiek. Het minst zwaar, dat was tractorrijden. Iets zwaarder was de pakken stro die her en der op dat land verspreid lagen in een rij leggen. Nog iets zwaarder was het stapelen van al die pakken stro op die platte wagen, keurig in verband, want anders viel het eraf. En het allerzwaarste, fysiek in elk geval, dat was met een gaffel, dat was een soort hooivork, die pakken stro van pakweg 1 kilo of 20 omhoog steken. Toch al gauw enkele meters. En als klein manneke begon daar mijn carrière met tractorrijden. Gaf al aan, 1 jaar of 8. Dat mocht natuurlijk niet, maar het perceel was groot en de politie was in geen velden of wegen te bekennen. Dus dat ging eigenlijk wel goed. Mijn vader die zette die tractor dan in zijn versnelling en ik met mijn kleine korte pootjes kon net bij de koppeling om hem tot stilstand te brengen. Zo ging dat. En wanneer je weer wat ouder was en fysiek weer wat langer en wat krachtiger, dan wachtte er voor jou de daaropvolgende taak. Een soort promotie naar een zwaardere klus. Nou, ook van die oogsttijd heb ik geen foto's, maar wel weer iets recenters. En dan komen mijn andere twee kleinkinderen hierbij voorbij. Allereerst zien jullie daar Jonah, dat is onze jongste kleinzoon. En die is op het bedrijf van mijn voer de kippen aan het voeren. Dat is ook nog niet zo heel ingewikkeld, hè? Het voeren om je heen, verspreiden dat graan. En de foto daarop volgend, je houdt het bij Peter-Jan, dat is onze kleinzoon Seth. En die gaat dan de eieren uithalen. Dat is alweer iets ingewikkelder, want die kunnen natuurlijk breken. Dus ook hier weer die hiërarchie in wat je kon. Nou, terug naar de tijd van toen, lang geleden. Want als al het werk er dan op zat, dan mocht je s'avonds, kwam je thuis, hartstikke moe. En dan gingen we buiten zitten op het terras. Iedereen zakte dood op in een stoel. En als puberjongen mocht je dan je eerste glaasje bier drinken. Dat was wat. Veel te jong, veel te vroeg. Maar goed, dat was een soort erkenning van jouw naderende volwassenheid. En na een poosje zei mijn moeder dan, nou jongen, het wordt tijd dat je naar bed gaat. En na zo'n vermoeiende dag en een glaasje bier, dan wilde dat slapen wel lukken. Dat snappen jullie. Nou, waarom vertel ik nou dit hele verhaal over mijn jeugd? Ik zal even nu de connectie gaan maken naar het Bijbelgedeelte. Want die boerderij en dat gezinsbedrijf, dat gebruik ik voor als metafoor voor het werk in Gods Koninkrijk. En die boer, dat is eigenlijk een herder, dat is een opziener. Want die geschiedenis die we gelezen hebben, die gaat niet zozeer over het werk van een aardse baas, die gaat over het werk in Gods Koninkrijk. En ervan uitgaande dat wij eigenlijk als kerk, zoals we hier zijn, we zijn broers, we zijn zussen, we zijn kinderen van God, je zou kunnen zeggen, wij zijn ook een gezinsbedrijf. Het gezinsbedrijf met God aan het hoofd en herderlijke taken die dienen te worden uitgevoerd. En ook hier veelal onbezoldigd. Want ook bij ons ontbreekt het aan de middelen om alles wat er moet gebeuren, om daar maar de telefoon bij te pakken en beroepsmensen in te schakelen. En voor wie zijn al die taken dan weggelegd hier in ons midden? Ook hier, ik hoop dat jullie de vergelijking hebben opgepakt, voor iedereen. Maar wel naar kunnen en naar vermogen. Waarbij de een 5 talenten heeft gekregen, weer een ander 2 en weer een ander 1. En er vallen in deze geschiedenis een paar dingen op. En ik til er even 2 hoofdzaken uit. Ik rangschik ze even met A en B. A is, er is dus verschil in het aantal talenten wat wij hebben gekregen. En het tweede is, er is ook verschil, zo blijkt uit deze geschiedenis, over de tevredenheid van uitvoering van die taak of van dat talent. Ik begin met het eerste. En hier ligt in mijn ogen eigenlijk een soort erkenning dat wij als mensen gewoon verschillen, ook waar het aantal talenten betreft. Sommigen van ons die zijn nou eenmaal gezegend met heel veel talenten. En je hoort dat ook wel eens ooit. Nou, die of die, die is heel sportief en die is super muzikaal en die kan ook nog eens goed leren. Nou, fantastisch. Dan ben je volgens mij enorm gezegend. En dan sta je in een grote genade. En dan past daarbij ook een hele grote dankbaarheid. Maar iets anders is of je vanuit de gegeven talenten die in jou gelegd zijn, dat je daar dan ook applaus voor verdient. Of complimenten voor moet krijgen of voor bewonderd moet worden. Want het beschikken over heeft nog niet zozeer te maken met het uitvoeren, het daadwerkelijk doen, het leveren van een prestatie of van een verdienste. En we lezen in vers 15 daarover dat hij ieder een talent gaf naar wat hij aankon. En dat kan en mag dus heel verschillend zijn. En dat drukt helemaal niets uit over een verschil in waardering of in inzet. Dat is namelijk gelijk. En dat brengt ons bij het tweede aspect wat ik net noemde. En dat is namelijk de mate van tevredenheid over de uitvoering van die taak. Want we lezen hier dat degene die 2 talenten heeft, er 2 bij krijgt. En dat hij evenveel credits krijgt, waardering, dan degene die 5 talenten heeft gekregen en er 5 bij krijgt. Allebei 100% zou je kunnen zeggen. Er zouden best met wat fantasie wat varianten in deze geschiedenis kunnen worden aangebracht. Namelijk dat ze er allemaal 2 of allemaal 5 of een gemiddelde van 1 plus 2 plus 5, nou bijna 3, dat ze er allemaal 3 hebben bijgekregen. En toch is dat niet zo. Je ziet hier echt wel verschil. Er is hier sprake van, ik noem het proportionaliteit. Wanneer je rijkelijker gezegend bent met talenten, dan is het ook logisch dat je daar naar rato wat mee doet. En we lezen in vers 22 dan ook, voortreffelijk, je bent een goede en een betrouwbare dienaar. Met andere woorden, op dit vlak worden er wel degelijk complimenten en waardering uitgesproken. Omdat die ander er ook daadwerkelijk iets mee heeft gedaan, ermee heeft gewoekerd. En het is ook opmerkelijk om te zien dat het omgekeerde ook opgaat. Namelijk bij diegene die met het talent niets heeft gedaan en niet heeft begraven. En het is interessant ook om uit die geschiedenis op te zoeken van, ja, maar waarom is dat nou? Waarom heeft hij dat nou niet gedaan? Die 1 plus 1 had ook 2 kunnen zijn. En dan lezen we in vers 25, uit angst besloot ik uw talent te begraven. Uit angst. Dus hier zit de beweegreden om er niets mee te doen. Nou, we weten vanuit de Bijbel ook meerdere gedeeltes dat angst in zijn algemeenheid toch geschaard wordt onder zonde. In ieder geval geen positieve klank in zich heeft. En we herkennen dat ook wel vanuit het gezegde. Angst is een slechte raadgever en dat blijkt ook hier. Dus de conclusie van deze 2 aspecten is dat het aantal gegeven talenten aan een ieder verschillend kan zijn. En dat het ook totaal niet erg of verwijtbaar is. Maar dat er wel een waardeoordeel wordt gegeven of je er wel of niet iets mee hebt gedaan. En ik las onlangs een interview met Mirjam Bikker. Zij is fractieleider van de ChristenUnie. En ze zei, het hebben van talent gaat ook niet om de hoeveelheid succes. Maar het gaat om het dragen van vrucht. En die vrucht, die kan en die zal ook vaak heel verschillend zijn. We hebben dus een verschil in het aantal talenten. Maar er is ook een verschil in de aard van de talenten die we zoal hebben. En daarbij is het denk ik belangrijk om heel dichtbij te blijven bij het specifiek aan jou gegeven talent, of de talenten die je hebt. Zo zullen jullie mij hier op het podium nooit horen zingen. Terwijl ik van mezelf vind, als ik thuis onder de douche dat doe, dat best lekker klinkt. Maar ja, dan word ik toch heel snel weer door mijn huisgenoten met 2 benen op de grond gezet. Nou, dat is dus niet kennelijk mijn talent. Dus ik met enige moeite, maar ik erken het. En een mooi voorbeeld vind ik ook de broers Obbink, die hier op dit gebouw afgelopen voorjaar zonnepanelen hebben gelegd. Zij hebben onmiskenbaar een technisch talent. Ik weet niet of ze multigetalenteerd zijn, dat ze hier op het podium ook goed zouden kunnen zingen. Daar heb ik nog nooit meegemaakt. Zou kunnen. Maar dat kunnen ze in elk geval wel. Dat doen ze voortreffelijk. Daar zijn ze mee gezegend. En draag dus vooral vrucht binnen het domein waar die zegening bij jou is weggelegd. Als we praten over de context van deze gelijkenis van die talenten, dan gaat het in principe nog niet eens zozeer over aardswerk. Het gaat over werk in Gods koninkrijk. Maar natuurlijk hebben we ook aardswerk. We hebben met elkaar de kosten verdienen, als leraar, als verpleegkundige of als politieagent. En mocht je geïnteresseerd zijn om hoe God daarnaar kijkt, dan lezen we ook iets over in de Bijbel. Namelijk in 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. En daar staat, wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost terecht te wijzen. Nou, dat is natuurlijk niet heel positief geformuleerd, maar je kunt de uitspraak kun je wel omdraaien en daar de conclusie aan verbinden dat God het ook heel belangrijk vindt dat wij ons dagelijkse werk goed en gewetensvol uitvoeren. En ook in de uitvoering van je aardse werk kun je iets laten zien van jouw geloof en kun je je licht laten schijnen. En in contact komen met een collega, zoals ook vanochtend werd gezegd. Maar het verschil tussen dat werk in Gods koninkrijk en het aardse werk is heel, in die zin heel wezenlijk. De rangorde die is anders. En niet zo lang voor zijn overlijden sprak ik broeder Prins nog. En hij vertelde mij het volgende. Hij zei, Peter, ik zei tegen mijn toenmalige werkgever altijd, eerst God, dan mijn gezin en dan pas Interpolis. En als wijs en godvruchtig man wist hij dat trefzeker te benoemen. Een voorbeeld en een les ook voor mij en ik hoop ook voor jullie. Ja, maar Peter, ik ben anders opgevoed dan jij. Ik kom uit een ander nest. Ik ben het allemaal niet gewend. Ik heb gewoon een ander verleden. Natuurlijk kan dat zo zijn. Maar we mogen ook in de Bijbel lezen dat we wedergeboren zijn en dat ons denken is vernieuwd. Dus ongeacht je verleden of je afkomst, kun je vanuit je identiteit in Christus een passende bijdrage leveren, ook hier in ons midden. En wacht dan niet, zoals ik aanvankelijk verkeerd deed, op inspiratie, maar toon allereerst bereidheid en motivatie. En dan krijg je er die inspiratie vanzelf bij. Een tekstplaats die daar ook heel erg passend bij is, dat staat in, ook in Matteüs 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En houd jezelf niet voor de gek door jezelf of anderen wijs te maken dat je niets kunt. God heeft iedereen talenten gegeven, in een verschillende mate, maar we hebben ze allemaal gekregen. En kan niet ligt op het kerkhof begraven naast wil niet. Terug naar de praktijk hier binnen de bron. Wij vormen met elkaar een kerk, een geloofsgemeenschap van zo'n 500 zielen. En er moet hier ook heel veel gebeuren. Maar we hebben geen kaboutertjes die hier het gebouw komen poetsen of die op zondagochtend de koffie komen zetten. En dan noem ik als voorbeeld natuurlijk heel eenvoudige taken, waar misschien eerder een klein beetje transpiratie dan inspiratie bij om de hoek komt kijken. Maar al die taken die wij hier hebben uit te voeren, die zijn heel verschillend in aard, in zwaard en in omvang. Maar ik geloof wel dat God ons samen hier als collectief voldoende talenten en misschien wel meer dan voldoende talenten gegeven heeft om alles wat er moet gebeuren ook uit te kunnen voeren. Maar dat vraagt wel in de eerste plaats bereidheid en godsvertrouwen. En in Openbaring 3... Vers 20 lezen we, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Nou, deze tekstplaats die is op heel veel situaties toe te passen. Maar ik noem hem hier vanwege de vriendelijkheid van God. Die aan jou, die aan mij vraagt, om daar ook iets aan bij te dragen. God dwingt niet. Hij is vriendelijk. Hij heeft een zachte stem. En hij legt wel de bal terug bij jou en bij mij. Maar hij waardeert het goede, hebben we kunnen lezen in deze gelijkenis. En hij is ook teleurgesteld in het minder goede. Wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En laat dan angst geen drijfveer zijn. Maar laat verlangen en motivatie de doorslaggevende factor zijn om God en de mensen om jou heen te dienen. Niet uit wedijver met anderen, maar puur vanuit de talenten en de genade die God jou gegeven heeft. En veel of weinig, haal gewoon de beste versie in jezelf naar boven. Wat is, of wat wordt jouw positie, jouw taak, jouw bijdrage in ons gezinsbedrijf De Bron? We hoeven niet allemaal stro op te steken, maar de voergang aangevegen, dat kan nogal licht. En misschien wacht er wel een volgende in zwaarte of ingewikkeldheid een net iets hogere taak van jou. Omdat jouw kunnen, jouw vermogen daarbij is toegenomen. Wat het ook is, draag verantwoordelijkheid en draag vrucht in Gods koninkrijk. Ik rond af met een hele korte samenvatting van 5 punten die ik wat uitgebreider heb belicht. En de eerste, daar begon ik ook bij, dat is eerst bereidheid. En daarna volgt inspiratie. In die volgorde. De tweede is, het hebben van talent, daar mag je dank voor uitspreken. Voordat het jou uit genade is toevertrouwd. Maar geen applaus voor verwachten. Het is in je gelegd, maar je mag wel waardering krijgen als je er iets mee doet. En als derde, je mag vanuit de bekwaamheden die je hebt, mag je ook groeien. Je mag een groeipad door. Waarbij misschien het ook wel zo is, hè, vroeger werd gezegd, nou die doet al 25 jaar dit of dat. En dan volgt er applaus. Nou, misschien had er na die eerste 5 jaar wel iets anders moeten volgen. Omdat je gegroeid bent in je bekwaamheden. Als vierde, blijf specifiek heel dicht bij de aan jou gegeven talenten. Als je niet kunt zingen, blijf hier weg. Maar dan zijn er ongetwijfeld andere zaken die je wel heel goed kunt. En als laatste, ik noem het dan toch maar ook uit respect, de les van Broeder Prins. Eerst God, dan je naaste en dan pas je werk. God zegene jullie met je talenten.